Gemeente, namens de kerkenraad een paar afkondigingen vooraf. In deze dienst zal, zoals u weet, broeder Kloos bevestigd worden tot ouderling en broeder Van Doorn herbevestigd als diaken. Na de dienst is er gelegenheid om hen beiden Gods zegen toe te wensen en we doen dat in de voorkerk. Vanavond zal er na de avonddienst een preekbespreking zijn voor de jeugd, ook de oudere jeugd en de jongvolwassenen, iedereen die zich daartoe weet bestempeld, die is ook van harte welkom vanavond. Ik hoop de preek van vanavond af te stemmen, juist op jullie. Morgenavond beginnen de catechese-lessen weer op de gebruikelijke tijden en aanstaande donderdagmorgen is er vrouwengesprekskring. Tot slot de collecten, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van ons kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, op Psalm 135, nu het eerste vers, prijst de naam van uw Godsheer en knechten hier vergaat, prijst zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhof staat geschaard, en uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. En straks na de lezing van Gods heilige wet zingen wij het derde vers. Dus nu Psalm 135 vers 1, straks na de lezing van de wet des Heren het derde vers. Luisteren wij samen naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan uit de mond van de Heere Jezus zelf. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Deze zondagmorgen openen wij een aantal maanden dit jaar de brief van Paulus aan Titus. We lezen vanmorgen hoofdstuk 1. Titus 1 is de schriftlezing. Titus werkt op Kreta onder eilandbewoners. Dat moet sommigen van ons zeker aanspreken. Een brief geschreven aan Titus die werkzaam is op Kreta. Titus 1, daar schrijft Paulus het volgende. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is, in de hoop van het eeuwige leven, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toevertrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het algemeen geloof, namelijk het geloof wat ons beiden gemeen is. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Om die reden heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt terechtbrengen. En dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn? Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toorn, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen ruziezoeker, geen fel gewinzoeker, iemand die uit is op oneerlijke winst, maar die gaarne herbergt, die de goeden of het goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om wille van vuil oneerlijke winst. Eén uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherp, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende, niet geschikt. Tot zover Titus 1. Het is een beetje vreemd als je aan een serieprediking begint om dan te beginnen bij vers 5, maar vanwege de aard van de dienst zult u begrijpen dat ik niet begin bij vers 1 tot en met 4 vanmorgen, maar dat de tekst voor de preek vers 5 tot en met 9 is. Titus 1, vers 5 tot en met 9 is de tekst voor de preek van vanmorgen. Laten we eerst samen bidden en in de voorbeden denken aan mevrouw Van Gamen uit Hellevoetsluis, die afgelopen donderdag opgenomen werd in het ziekenhuis de Dirksland, opnieuw met uitvalsverschijnselen. Ze mag inmiddels weer thuis zijn. We denken ook aan Wim den Boer, die afgelopen week een scan onderging, die uitwees dat de tumor niet geslonken is. En dat betekent dat er nu een operatie, risicovolle operatie, moet volgen. Wanneer is nog niet bekend. En dan in de afgelopen week zijn IJsbrand en Bouwen met hun vriend Jeroen wonderlijk gespaard bij een auto-ongeluk in de Biertse polder. Jullie zitten hier alsof er niets gebeurd is, maar het is een wonder. Ik heb de foto's gezien van de auto, dat jullie er zijn. Levend en wel. We zullen de Heere daarvoor danken. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en danken voor wat hij in de achterliggende week deed. Trouwe Heere, genadige God en Vader, u komt alle lof toe op deze morgen, dat we de weg vonden hier naartoe, naar dit kerkgebouw waar uw woord open ligt en waar straks dat woord ontvouwd en uitgelegd en toegepast mag worden. En dat in een dienst waarin er dubbele vreugde mag zijn. Allereerst omdat u de gemeente niet verlaat met de prediking van het woord, maar ook omdat u voor de gemeente zorgt in de uitbreiding van de kerkenraad, in de zorg voor de openstaande vacature, waar broeder Kloos in de achterliggende weken met vrijmoedigheid ja mocht zeggen op de roep die uitging. En tegelijk danken we, Heere, dat broeder Van Doorn opnieuw een periode mag dienen in het ambt van diaken. En zo ook die vacature niet openvalt, maar vervuld mag zijn. Wat zorgt u, Heere? We danken u van harte dat u onze gemeente niet verlaat. Daar is helemaal geen reden toe, Heere, dat u aan ons denkt. Dit is enkel uw trouw en goedheid, uw genade. Want wie zijn wij? Eigenwijze mensen, eigenwijze ambtsdragers. Die zo gemakkelijk hun eigen weg gaan, hun eigen dingen doen. En niet vragen naar uw wil en naar uw woord. Leer het ons, Heere, om te letten op hem die gekomen is om te dienen. En niet om gediend te worden, de Heer Jezus Christus. Geef zo kracht, Heere, om te dienen. Want hoe zouden we het moeten doen als ambtsdragers die al even meedraaien, maar ook als nieuwe ambtsdrager, hoe zouden we het moeten volbrengen? Als we zien op onszelf, we hebben geen kwaliteiten waarmee we voor u iets kunnen betekenen. Wellicht kunnen we op anderen indruk maken, maar u vraagt uiteindelijk niet naar indruk maken op mensen, maar naar gehoorzaamheid en trouw in de roeping. Zegen ons, Heer, en laat het woord van vanmorgen bemoedigend mogen zijn. Laat het ons helpen om ons ambt en plicht getrouw te verrichten tot uw eer. We danken u dat we als gemeente daar getuigen van mogen zijn vanmorgen. Wilt u doorgaan met uw werk onder ons en onze jongeren? Dat dat nodig is en dat dat ook heel nodig blijkt te zijn, is in de achterliggende week ook zo duidelijk te zien geweest. Als we denken aan het ongeluk wat IJsselbrand en Bouwen, wat Jeroen overkwam, de auto die in een slip raakte en tegen een boom aanbotste en in de sloot terecht kwam. En alle drie eruit gekomen, zonder noemenswaardige problemen. Wat een wonder, Heren. Uw hand was over hen. U was hen genadig, u wilde hen in het leven sparen. Maar Heren, wat als het anders was geweest? O, dan waren we in rouw geweest. Gerrit en Gerda, de familie, de gemeente. Het is niet voor te stellen, Heren, wat er had kunnen gebeuren. En daarom u alle eer. En tegelijk bidden we dat deze heftige ervaring voor de jongens en voor ons allemaal tot zegen mag zijn. Want zo'n heftige ervaring, na een paar weken ebt het weg, al zullen we het nooit vergeten. Maar u wilt, Heer, maar één ding uiteindelijk, dat we er bij u mee uitkomen. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Laat zo, Heere, uw zorgende hand ons brengen aan de voet van het kruis. Of, als we daar gekomen zijn, ons te meer mogen verbinden aan hem, die in de kleinste dingen van ons leven uw hand over ons uitstrekt. We bidden voor onze jongeren. Ook zij zijn geschrokken. Heren, laat u ze zien dat het leven eindig is, maar dat wie u kent het eeuwige leven heeft. Trouwe Heren, we bidden voor het gezin van Gerrit. We bidden voor Gerda, die vanaf vandaag ook vrouw van een ambtsdrager is. Wilt u haar helpen om te dienen en te ondersteunen? We bidden dat ook voor alle andere vrouwen van de ambtsdragers, die vaak op de achtergrond hun taak mogen doen, al biddend, al zorgend. Zegen, Heren, ook dat werk. Omdat we merken mogen, ook als kerkenraad, dat we door de gemeente omringd zijn met gebeden. Een vurige muur van gebed rond de gemeente, zodat de kracht van de boze ons geen hinder zal doen. We denken, Heren, vanmorgen ook aan onze zieken. We bidden voor mevrouw Van Gameren, voor Geri. Opnieuw in het ziekenhuis. Wat is het zorgelijk, Heren. Zeker als we de controle over ons eigen hoofd en over ons eigen lichaam kwijtraken. Wees haar nabij. Sterk haar in de weg die voor ligt. Waarvan ze merkt dat het minder wordt en dat het afbreekt. Laat haar hoop op u de Heere zijn. We bidden voor Wim. Gedenk hem, Heere, nu hij een operatie moet ondergaan. Een gevaarlijke operatie, een precieze operatie, Heere. Wees hij nabij. Wim en Els, maar ook de artsen die straks voor de taak staan om de tumor te verwijderen. Bestuur en geef wijsheid en overgave aan u. We bidden ook voor Karin van Eck, heren, die al veel langer ziek is. Wees ook haar nabij. In de gevolgen die ze ondervindt van de kuren, sterk haar, bemoedig haar. Wees haar een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar haar hart steeds toevlucht vindt in smart. Trouwe God, wees ons nabij. We danken u dat er vele getuigen mogen zijn van deze gebeurtenis. Familieleden, de ouders, andere familieleden en vrienden. Wat een wonder, heren, dat u ons niet nodig hebt, maar ons wel gebruikt. Mogen we zo in de dienst beginnen en voortgaan en voleindigen als onnutte dienstknechten die getrouw dienen te zijn over uw zaak en die niet meer zijn dan dienstknechten. Maar wat een heerlijk werk voor u, de koning, Jezus Christus, die mensen wilt inschakelen om de gemeente naar uw naam genoemd geestelijk te laten groeien en bloeien. O, mogen we zo de vreugde van het dienen zien, ook vanmorgen. Heere, wees ons genadig en zie ons aan in die overste ambtsdrager, die alles gaf, niet voor een geschikte gemeente, voor vriendelijke mensen, maar voor mensen die alles bedorven hebben, voor mensen die u de rug hebben toegekeerd. Wat een dienstwerk hebt u verricht, Heer Jezus Christus. Geef dat iets van uw beeld in ons als ouderling en diaken en dominee en als gemeentelid mag doorschemeren. Opdat de gemeente zal zien, dat is een man, een vrouw die de Heer Jezus Christus kent en volgt en dient. Hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We zullen samen zingen Psalm 133, vers 1, 2 en 3 in voorbereiding op de prediking. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Stel je voor, gemeente, je moet uitleggen aan iemand die voor het eerst in de kerk komt, wat die mannen daarvoor in de kerk, die mannen dus en die mannen en deze man, wat die in de gemeente voor functie hebben. Zullen we heel belangrijk zijn? Want hun kleding onderscheidt zich van de meeste anderen. Bovendien zitten ze voor in de kerk ook nog een beetje hoger dan de rest, en zeker ik. Maar ja, wat ze nou precies doen? Waarschijnlijk is de dominee de baas. Hij zal de lakens wel uitdelen en de touwtjes in handen hebben. En ja, die mannen die zullen wel knikken. Want ja, wat de dominee doet, dat is goed. Met een moeilijk woord noemen we dat autocratie. De macht ligt bij één, de dominee. Hij regeert. Letterlijk. Op zijn troon. Modern gezegd, een soort CEO, een directeur van een grote onderneming. Natuurlijk een raad van bestuur zit wel naast hem, maar ja, eigenlijk is hij toch de man die het doet. En de dingen zegt. En de gemeente dan? Nou ja, één keer per jaar mag ze op de gemeenteavond iets zeggen. Over of het goed gaat of niet goed gaat. Zit zo de gemeente in elkaar, gemeente? Ik zal niet ontkennen dat het er in sommige gemeenten zo aan toe gaat. Waar de gereformeerde ambtsstructuur, waarvan we belijden dat die bijbels is, gehandhaafd wordt. De dominee, een soort kleine paus. De ouderlingen en de diakenen die knikken. En de gemeente, die moet buigen. Je kunt ook een andere variant kiezen. En dan zeggen, zie wel, die ambten, dat is allemaal beknelling. Dat is allemaal juk. Dat is allemaal helemaal niks. Dat is allemaal van vroeger. Weg met de ambten. Leven de democratie. Wij willen ook wat te zeggen hebben als gemeente. En het gaat soms zo ver dat dominees zeggen, nou laten we samen een preek maken. U mag meehelpen om mijn preek te maken, want u weet wat goed is. En samen komen we verder. Er zijn natuurlijk twee uitersten die ik nu schets, hè. De ambten als beknellend, zodat de gemeente monddood wordt gemaakt en er één aan het roer staat en dat ben ik, dat is de dominee. En de andere variant, geen ambten. Iedereen heeft het voor het zeggen en mag zijn zegje doen. Autocratie of democratie, nou gemeente geen één van tweeën. Theocratie, dat is het meest bijbels. God regeert, want de gemeente is het lichaam van Christus. En daar heeft er maar één het voor het zeggen, en dat is God. Als Christus het hoofd is van het lichaam en wij het lichaam zijn als gemeente, ja, dan weet u ook dat een lichaam spieren en zenuwen nodig heeft, jonge mensen, toch? Wat is nou een lichaam zonder botten, zonder geraamte, zonder spieren, zonder zenuwen, zonder pezen? Dat lichaam dat stort in elkaar. Zo gebruikt Paulus het beeld in Efeze 4. Dan heeft hij het niet alleen over de ambten, maar ook over de gaven in de gemeente. Hij zegt, ambten en gaven, dat zijn als het ware de verbindingen binnen het lichaam. Zoals wij de spieren hebben die alles met elkaar verbinden, de zenuwen die het hele lichaam door, in het hele lichaam zitten en het lichaam bij elkaar houden, zo zijn degenen die een leidinggevende functie hebben of een meer dienende functie op de achtergrond, als spieren en pezen en zenuwen. Ze houden het lichaam bij elkaar en ze zorgen dat het lichaam groeit. Jonge mensen, zonder ambten zakt alles in elkaar. Je bent er dus ook niet met een leider. Dat is heel gevaarlijk. Stel nou dat ik de leider zou zijn van deze gemeente. en ik trek mij van niemand wat aan. Nou, u moet een blind vertrouwen in mij hebben, misschien hebt u dat wel, dat ik alles goed doe en nooit fouten maak. Als je de Bijbel goed leest, dan zul je zien dat Paulus nergens zegt, nou, ik heb gepreekt, er is een gemeente ontstaan, zorg maar voor een leider en dan kan ik weer verder. Weet je wat Paulus doet? Natuurlijk, hij verkondigt het evangelie op plaatsen waar hij nog niet geweest is. En dan komen mensen tot geloof. En dan zegt hij niet, nou, dat is het dan wel. Als er maar een groepje mensen bij elkaar zijn en één zegt, ik ben de leider. Of voor mijn part, twee mensen, wij zijn leiders. Jullie moeten naar ons luisteren. Dan is het goed. Nee. Een heel mooi voorbeeld is dit briefje aan Titus. Valt het u ook zo op dat een van de eerste dingen die Paulus hier noemt, dat zijn de ouderlingen, de opzieners, de ambten. Die moeten aangesteld worden in die jonge gemeenten te Kreta, waar Titus werkzaam is. Blijkbaar is dat van groot belang. Eén opmerking vooraf, voordat ik u de punten van de preek geef. Misschien denkt u wel, dit is een preek voor ouderlingen, voor diakenen en voor ambtsdragers. Dat is makkelijk voor morgen. En helemaal omdat er natuurlijk een aantal kenmerken genoemd worden, waarvan u misschien wel denkt, nou, zou iedereen daar wel aan voldoen? Eens even kijken of die nieuwe ouderling kloos daaraan voldoet. En die andere ouderlingen en die diaken en die diaken. Het is natuurlijk nooit vruchtbaar om voor een ander te luisteren. Dus ook vanmorgen niet. Maar bovendien, als we straks komen bij de eigenschappen, bij de kenmerken van ambtsdragers, dan zeg ik vooraf maar vast dat op andere plaatsen in de Bijbel diezelfde kenmerken genoemd worden voor de gelovigen. Weet u nog de prekenserie over de vrucht van de geest? Matigheid, rechtvaardigheid, heiligheid. Het zijn zo al drie aspecten die ook hier genoemd worden. Als het gaat over opzieners en ambtsdragers. Dus inderdaad, het is een preek voor u allemaal. Voor mij en voor u en voor jou. Laten we samen luisteren naar het geestelijk belang van ambtsdragers. Het geestelijk belang van ambtsdragers. Drie gedachten in de eerste plaats. Waarom ambtsdragers? Vers 5. Om hetgeen nog ontbreekt terecht te brengen. In de tweede plaats, waar moeten ze aan voldoen? Vers 6 tot en met 9a. Daar worden heel veel dingen genoemd. Ik zal het niet allemaal heel uitvoerig behandelen, maar ik stip het aan. 6 tot 9a, kenmerken, waaraan moeten die ambtsdragers dan voldoen? En tot slot, wat is hun taak? Vers 9b. Vermanen door de gezonde leer en tegensprekers weerleggen. Het geestelijk belang van ambtsdragers. Waarom ambtsdragers? Waar moeten ze aan voldoen? Wat is hun taak? In de eerste plaats, waarom ambtsdragers? In iedere plaats, gemeente waar gelovigen samenkomen, heeft Paulus en ook andere arbeiders in de dienst, na kortere of langere tijd, opzieners, oudsten, ouderlingen, diakenen, aan laten stellen. Waarom? Om de gemeente te bewaren voor anarchie, voor chaosmachten. En chaosmachten komen heel makkelijk binnen ook in de gemeente als er geen leiding gegeven wordt. Vaak ontstaan er problemen in gemeenten als er geen leiding is of als er leiding gegeven wordt op een heel kwalijke wijze. Dat kan door geen leiding te geven terwijl er wel een leider is. Het kan ook door heel dominant leiding te geven, zodat er heel veel dingen kapot gaan. Wat is het moeilijk om echt leiding te geven. Maar wel noodzakelijk. In Kreta is het pure noodzaak. Kreta is een eiland. En ik weet niet of dat met eilandbewoners samenhangt. Maar de aard van de Kretenzen is nogal, nou ja, heftig. Het zijn mensen die zich niet zo makkelijk laten gezeggen. En Titus
werk daar.
Waarschijnlijk is Paulus daar nooit geweest, heeft hij Titus daar naartoe gezonden. Titus heeft gepreekt, er zijn mensen tot geloof gekomen en nu schrijft Paulus een brief aan Titus en hij zegt: Titus, genade, barmhartigheid, vrede zij u, maar ik heb jou op Kreta achtergelaten, vers 5, om hetgeen nog ontbreekt terecht te brengen. Ik mag het ook zo vertalen, om ervoor te zorgen dat alles correct geregeld wordt. Daar hoort u iets in van leiding geven, organiseren, besturen. Goed beschouwd, zegt Paulus, Titus, doe aan gemeenteopbouw. En zorg dan voor een aantal mannen die met jou de gemeente besturen, leiden. De prioriteit van Paulus ligt, opvallend genoeg, bij de ambten. Dat is echt een ontdekking. Het is niet genoeg dat er een gemeente is. Er moeten ambten zijn. God is een God van orde. In ons gezin, als we een gezin mogen hebben, zijn er regels, toch? Waarom? Waarom zijn er regels in ons gezin? Ja, als er geen regels zijn, dan wordt het een toomeloze bende. In de samenleving zijn er regels, waarom? Anders doet iedereen wat goed is in eigen ogen. In een gemeente zijn daar regels. Ja, natuurlijk ook wel. Maar in de gemeente wordt geen pakket regels uitgedeeld. Als u lid wordt van de gemeente van Abbebroek, alsjeblieft, hier hebt u 20 omgangsregels. Als u daaraan voldoet, dan gaat het wel goed. Paulus zegt, ambten. Mannen die een voorbeeldfunctie hebben en die door hun christelijke levenswandel laten zien wat het betekent om tot geloof gekomen te zijn. Want dat is wat geweest, gemeente, voor die mensen op Kreta. Er zijn mannen, gezinnen uit het heidendom gerukt tot geloof gekomen. En die mogen nou ouderling worden, opziener. Maar die mensen zijn veranderd, die vielen op. En die mogen met Titus gaan leiding geven. Het is geen zaak van secundair belang dus, de ambten. Iemand vraagt maar, kunt u nog iets concreter zijn over wat dat nou precies betekent? Wat de Statenvertaling dan vertaalt met, opdat hetgeen nog ontbreekt, terecht gebracht moet worden. En dat van stad tot stad ouderlingen aangesteld moeten worden, gelijk ik u bevolen heb. Nou, uit de context van dit gedeelte kunnen we wel opmaken wat Paulus ermee bedoelt. Het eerste wat ik zeg vanmorgen is dit. Paulus gebruikt in Titus 1 twee woorden voor ouderling. Kijkt u maar mee, in vers 5 gebruikt hij het woord ouderlingen. En in vers 7 het woord wat vertaald wordt met opziener. En dat is een synoniem. Ouderling, opziener. Twee kanten van dezelfde zaak. Ouderling laat meer de nadruk vallen op het leiding geven, verantwoordelijke taak hebben. En het opzienersambt laat juist het zorgende, het bezorgde, het waakzame, het leidende zien. Wat moet er in Kreta gebeuren? In die steden waar gemeenten ontstaan, in de eerste plaats. Er moet op een verantwoordelijke manier en betrokken manier leiding gegeven worden. Welkom in het huis van God, broeder Kloos. Want we zijn geen bedrijf, maar geen organisatie. Broeders, welkom in het huis van God. Daar bent u aangesteld als dienaar, als ouderling of als diaken. Wat een taak! Je mag een gemeente beheren. Niet beheersen, beheren. Het dorpshuis hiernaast heeft ook een beheerder. Ja, misschien wel meer. Ik ken er één. Een beheerder die zich prima van zijn taak kwijt. Als je iets wilt vragen wat het dorpshuis aangaat, dan moet je bij die man zijn. Zo'n beheerder is het gezicht van het dorpshuis. Hij voelt zich verantwoordelijk, hij geeft leiding. Hij neemt beslissingen ook, in het belang van het dorpshuis. Hij zet zijn beste beentje voor. Het gaat er me niet om dat hij alles naar zijn eigen hand zet. Want het dorpshuis is voor het dorp. Nou, trek de lijn naar me door, broeders. En als ik zeg broeders, dan heb ik het ook over mezelf. Dat begrijpt u. Ouderling, ambtsdrager zijn. Wat een verantwoordelijk werk. Maar wat een mooi werk ook. We zijn het gezicht van de gemeente. Mensen komen met vragen naar ons toe. Openen hun hart voor ons. En wij gaan naar mensen toe en vertellen ze. Of luisteren alleen maar. En dan is zo'n beheerder in het dorpshuis maar beheerder van een dorpshuis. Maar Paulus zegt, je bent een beheer, een huisverzorger, vers 7, van God. En dat moeten we ons maar voorhouden, broeders, ook als we er tegenaan lopen dat niet alleen wij allerlei onhebbelijkheden hebben, maar dat ook gemeenteleden die hebben. We dienen het huis van God. Ja, u zult zeggen, maar daar maken allerlei gemeenteleden deel van uit, dat is waar. Maar laten we dit voor ogen houden. Het is het huis van God, de gemeente van God, die dienen we. Verantwoordelijk. En daarom zijn er vergaderingen. En daarom worden er dingen besloten. Dat moet gebeuren. Ten behoeve van u. En van jouw gemeente. Dat is ene. Verantwoordelijke taak. Tweede is het opzieners. De opzienerskant. Met liefde, met zorg. Leiding geven. Nabij zijn. En als je het woord opziener leest, dan mag je daar wel het beeld van de herder bij halen. Een herder heeft een verantwoordelijke taak. Schaapherder, bedoel ik dan. Maar een herder, die komt ook zo nabij. Een herder neemt beslissingen. Maar een herder komt ook in de huizen. En signaleert patronen die ongezond zijn. Of ziet met blijdschap dat er iets ontstaat waarvoor hij dankbaar is. Gerrit, je ziet er naar uit om de bezoeken op je te nemen. Daar ligt je hart, heb je zelf gezegd. Nou, je mag een geestelijke beschermheer worden, als het ware, van de schapen die aan je zorgen worden toevertrouwd. Je mag iets van het herderlijke naar voren brengen straks. Rond de geopende Bijbel. De gemeente van Christus ontmoeten. Hier in de buurt zijn ook al wat schaapherders. Soms loop ik met de jongens daarachter. En Theo zit daar natuurlijk als schaapherder. En iets verderop, Jo van Rij. Prachtig om te zien hoe dat gaat. Hoe dat in zijn werk gaat. Soms moet je met je knieën in de modder. Om zo'n dwarsschaap te bestuderen. En zorg op maat te leveren. Soms heb je er helemaal geen zin in. Erg is dat. Ja, zover gaat dat, opziener zijn. Dat is niet alleen op afstand, op kerkraadsvergaderingen allemaal knopen doorhakken, maar dat is ook heel dichtbij komen. In de ellende soms van het leven. Meehuilen. Ja, dan moet je schapen leren kennen. En daarom bezoeken we onze schapen geregeld. En als ze het moeilijk vinden om ze te blijven dienen, en wie zal zeggen dat hij het altijd makkelijk vindt om de gemeente te dienen, laten we letten op de meeste broeders. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En hij heeft wat een schapen verzorgd. En hij heeft wat een dwarse schapen onder handen moeten nemen. Hij deed het met liefde. In hem is er kracht om de gemeente te leiden en te wijden. Er zit nog een kant aan dat woord van vers 5, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen. Op Kreta is er onrust. Er zijn dwaalleraars. En die dwaalleraars die zijn bedreigend voor het voortbestaan van de christelijke gemeente. Zeker een jonge gemeente die net ontstaan is. Die loopt het gevaar om door allerlei invloeden van buitenaf geïnfiltreerd te worden in het denken. Het zijn vooral mensen uit de besnijdenis, Joden die op een wettische wijze leven en christenen die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus willen terugslepen, terugnemen in een wettisch leven. Een zorg is dat voor Paulus. En daarom ook die ouderlingen. Ja, dat is ook een kant van ambtsdragers. We komen wat tegen, mannen, in de huizen, in de boekenkasten. En dat zijn dan de dingen die je signaleert. Maar wat horen mensen? En wat zien mensen wat wij niet zien? Wat een invloeden. En soms kom je mensen tegen uit het lood geslagen. Want ze hebben iets gehoord of iets gezien wat zo haak staat op wat ze in de Bijbel gelezen hebben of op zondag horen. Ja, ook dat is een kant die ambtsdragers waar mogen nemen. Waakzaam zijn en signaleren van waar de wind van leer komt. Het valt niet mee, want dat betekent ook dat we onszelf moeten verdiepen in de geest van de tijd, in de geesten die er rondwaaien. En dat is ook een taak die een ambtsdrager, denk ik, waar moet nemen. Weten wat er speelt in de kerk en buiten de kerk. Als wachter moet je signaleren om de schapen van de gemeente te kunnen leiden en sturen, om situaties te doorzien. Titus, stel ouderlingen aan. Doe het ten behoeve van de gemeente van God. In de tweede plaats, waar moeten ze nu aan voldoen? Als je dan vers 6 gaat lezen, dan denkt u misschien, nou, dat is een afvinklijst voor ambtsdragers. Ik heb al gezegd, het is niet alleen voor ambtsdragers, het is voor ieder levend christen. En eigenlijk voor ieder gemeentelid zo. Omdat u uw leven, jij jouw leven hiernaast mag leggen. Hoe staat het ermee? Wat mij opvalt, gemeente, bij de voorbereiding is dat er geen hele bijzondere dingen worden genoemd. Geen speciale kenmerken, geen charisma of zo wat nodig is om in een ambt te dienen. Of een bijzondere bekeringsweg of... Nou ja, allerlei hele bijzondere dingen. Er worden hele basale christelijke begrippen genoemd. Matigheid, heiligheid, zelfbeheersing. En lees het vanmorgen, broeders, ambtsdragers, niet als een afvinklijst om uzelf een cijfer te geven aan het eind. Maar lees het als een spiegel. Zo heb ik het zelf ook gelezen. Hoe zit het nou met mijn eigen leven? Wat blijkt daar nou van? Van al die woorden, al die begrippen die genoemd worden en die nodig zijn om in het ambt te dienen. En gemeente, vraagt u zich dat zelf ook af vanmorgen? Om Gods, voor Gods aangezicht. Hoe staat het ermee met mijn leven? Want als één ding opvalt op Kreta is dat als je tot geloof in de Heer Jezus komt, dat er dan heel veel gaat veranderen. Zoveel dat zelfs je relaties met je vrouw en met je kinderen erdoor beïnvloed worden. En dat je karakter geheiligd wordt. Want gemeente, dat zijn de dingen die Paulus nu gaat noemen. In vers 6 gaat het om relationele kenmerken. De ambtsdrager dient een man te zijn van één vrouw, gelovige kinderen te hebben die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn. Dus eerst gaat het over de relaties. Hoe is een ambtsdrager in het huwelijk? Hoe is een ambtsdrager in het gezinsleven? Blijkbaar is dat heel belangrijk om te dienen in het huisgezin van God. Dat klopt. Want hoe moet iemand het huis van God besturen? Als hij zijn eigen huisgezin of zijn eigen vrouw niet kan leiden. Het is heel wat, gemeente, Paulus zegt het tot twee keer toe. Een opziener moet onberispelijk zijn. Vers 6 en vers 7. Ik haal de angel eruit door te zeggen dat dit woord niet betekent een opziener moet foutloos zijn. Gemeente, dan kan ik nu gaan opstappen en dan kunnen alle ambtsdragers weg. En dan mag u het zeggen wie dan ambtsdrager moet worden. Wie is er foutloos? Dit woord betekent, een ambtsdrager moet niet discutabel zijn. Twijfelachtig van leer of van leven, waarvan mensen zeggen, ja, hoe heb ik het nou met hem? Hij zegt dit, maar hij doet dat. Boven de kritiek van het woord verheven. Nou, dat moet u in gedachten houden. Als Paulus nu verder gaat en zegt, Titus, let hier op. Bij het aanstellen van ouderlingen. Hoe zijn ze in het huwelijk? Is hij man van één vrouw? Op Kreta heerste polygamie. Het was heel gewoon om als man meerdere vrouwen te hebben. Nou zult u zeggen, dat is deze tijd niet meer gewoon. Zeker niet in Nederland. Dus dat is dan een makkelijke. Een ouderling heeft maar één vrouw. Ja, maar laten we verder denken. Wat bedoelt Paulus? Vrouw, man van één vrouw, dat betekent dus dat hij trouw is aan zijn vrouw. Dat hij trouw blijft aan zijn vrouw, ook door moeilijke periodes heen. Dat hij niet te berispen is van onzuiverheid op dat gebied. Van overspel. Of van ontrouw op een andere manier. Zo iemand kan geen nieuwe ambtsdrager zijn. Het is bijzonder dat Paulus daarmee begint met het huwelijk. Het huwelijk is namelijk de proeftuin. Daar leer je als man dienen. En nergens en niemand ziet zo duidelijk een man in zijn hart als zijn eigen vrouw. En de vrouwen van de ambtsdragers en mijn vrouw weet het. Of er het verlangen is om te dienen. En onze vrouwenbroeders weten wat Gods genade vermag in ons leven. Zien ze het? Want zoals we thuis zijn, zijn we echt. Kijk, in het publieke leven kunnen we ons heel mooi voordoen. En achter een zwart pak kun je van alles verbergen. Maar als het zwarte pak uitgaat, wie zijn we dan? Ik heb al eens een verhaal gehoord van iemand, heel onthullend. Een vrouw die mij vertelde allerlei verhalen over haar man, waarvan ik achterover sloeg. Die man, zo'n geestelijke, zo'n nuchtere, zo'n wijze man, en dan zo'n beest thuis, hoe kan dat? We moeten ons afvragen voor Gods aangezicht, broeders, en doet u dat dan ook, hè? Niet te veel kijken naar de ambtsdragers, maar ook naar uw eigen leven. Zijn wij het? Zo trouw is de vrucht van de geest. Trouw. Ener vrouwenman. En andersom ook, hè. Vrouw van één man. Paulus gaat verder. Hoe zit het met de kinderen? Hij heeft het hier over kinderen die nog thuis wonen, die niet volwassen zijn. Zijn dat gelovige kinderen? Het woord geloof, pistis, mag je ook vertalen met betrouwbaar. Het gaat hier niet in de eerste plaats om het zaligmakend geloof. Het gaat hier om het betrouwbaar zijn. Het meegaan in het spoor wat de ouders wijzen, tot op zekere hoogte. Want wat als ze de deur uit zijn? Wat als ze 18 jaar zijn? U begrijpt het, gemeente. Maar Paulus heeft het over de kinderen die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, van losbandigheid of ongehoorzaam zijn, publiek tegen het gezag van de ouders ingaan. Het gaat hier natuurlijk niet om kwajongensstreken, dat begrijpt u wel. Onze kinderen hoeven geen brave Hendrikken te zijn. Maar zijn ze wel betrouwbaar? En het is een pijnlijk punt, ik weet het. Maar hoe zijn we daar dan mee omgegaan? Als vader, als moeder, als bleek dat de kinderen tot groot verdriet, misschien al voor hun 18e, een andere weg kozen. Gemeente, de wijze waarop wij als ouders met die kinderen zijn omgegaan, zal ook laten zien in hoeverre wij de Heer Jezus kennen en wat zijn genade vermag in ons leven. Waar Paulus de nadruk op wil leggen vanmorgen is dit: de Heilige Geest vernieuwt relaties. In je huwelijk, maar ook in het leiding geven aan het gezin. En dan gaat het er nogmaals niet om dat hier mannen zitten en dat hier een man staat die superieur is en die op dit gebied geen steken laat vallen. Weet u wat we nodig hebben als gemeente? Ambtsdragers die met vallen en opstaan. Het niet kunnen ontkennen, en hun vrouwen kunnen het ook niet ontkennen, dat Gods genade heel concreet in het leven van mijn man, van mijn kinderen, uitwerkt. Iets uitwerkt. Kijk, dan staan we ook sterk in de gemeente. Dan kunnen we misschien niet zeggen, ja, mijn kinderen doen het ook allemaal zo voorbeeldig. Maar dan kunnen we wel zeggen, man, ik weet wat voor verdriet dat met zich meebrengt als je merkt dat er ook het kwaad in je kinderen schuil gaat. Het kwaad dat ook in je eigen hart zit, het egoïsme. Maar door Gods genade heb ik er zo en zo mee om leren gaan. Nadat Paulus de relaties heeft benoemd, gaat hij het nu hebben over de persoonlijke eigenschappen. Vers 7. Opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger van God. En als eerste noemt hij dan, en ik stip ze maar aan, niet eigenzinnig. Wie is eigenzinnig? Eigenzinnig, dat zijn mensen die het vermogen niet hebben of niet willen hebben om in de spiegel te kijken en te reflecteren. Hoe kom ik over als ambtsdrager? Wat doet mijn houding met anderen? Kanttekeningen zeggen heel terecht bij eigenzinnig, dat is mensen die hun hoofd, die alleen hun eigen hoofd volgen willen. En het gevoel van anderen verwerpen en voor niemand willen wijken. Dat zijn eigenzinnige mensen, eigenzinnige ambtsdragers. Kijk in de spiegel, gemeente, broeders, ambtsdragers, zijn wij niet te eigenzinnig? Eigenzinnigheid is geen vrucht van de geest. Tweede, niet genegen tot toorn. Ambtsdrager moet geen kruidvat zijn. Als er één vonkje bij komt, explodeert de hele boel. Een heet hoofd. Een driftkikker die bij het minst of geringste boven op de kast zit. De derde, niet genegen tot de wijn. Alcoholisme, maar je mag breder trekken, verslavingen. Onbeheerst leven, op wat voor terrein dan ook, uitgavenpatroon, drinken, eten. Hoe moeten we anders u helpen als u ermee worstelt met een onbeheerst patroon in uw leven? Zelfbeheersing dus. Geen smijter, niet vechtlustig zijn. Je bent geen ambtsdrager door met je vuisten door de gemeente te gaan. Om mensen op afstand te houden en mensen die dichtbij komen neer te slaan. Figuurlijk. Vrede bewaren. Zo het mogelijk is. Met alle mensen. Geen vuil gewin zoeken. Iemand die uit is op oneerlijke winst. Het is voorgekomen mensen die ambtsdrager werden en dachten iets hoger daarmee te staan. Boven de gemeente en op een oneerlijke wijze aan geld kwamen. Of misbruik maakten van hun positie om zichzelf te verrijken. Ten koste van anderen. Denk eens aan Judas. Niet zo vreemd dat Paulus dit toch noemt. De hebzuchtige Judas. Vijf negatieve kenmerken worden genoemd. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toorn, niet genegen tot de wijn. Geen smijten, geen vuil gewin zoeken. En dan komen een paar positieve punten. Maar die gaarne herbergt. Broeders, hebben we een ruim hart. Zijn we gastvrij, letterlijk. Of, soms kan dat niet letterlijk, maar figuurlijk, hebben we plaats in ons hart voor het verhaal van de ander. Goedwillend, die de goeden lief heeft, je mag ook vertalen, die het goede lief heeft. Hoe moet je dat voor je zien? Ik las een hele mooie tekst in Job. Ik geef hem maar mee aan u, broeders. Zie, zegt een van de vrienden tegen Job, u hebt velen onderwezen. U hebt de slappe handen versterkt. Uw woorden hebben degene die struikelden opgericht. En de knikkende knieën hebt u sterk gemaakt. Dat zou het mooi zijn, broeders, als ze dat van ons kunnen zeggen. Matigheid, zelfbeheersing, je tong in toom houden. Eerst nadenken voor je iets zegt. We leren het onze kinderen, maar ook volwassenen vinden dat soms heel moeilijk. Bezonnen, gebalanceerd. Rechtvaardig. Laat de rechtvaardigheid het kleed zijn waarin wij gehuld gaan in de gemeente. Als we bij mensen op bezoek komen, dat we niet de gunst van mensen zoeken. Mensen aan de mond praten, meepraten. Maar hun heil zoeken. Omdat ze met ons meereizen naar de eeuwigheid. Heilig. Broeders, hoe is onze levenswandel? Zijn we als Jozef? Die als de verleiding er is. Het kan zomaar ineens gebeuren. Niet opgezocht. Die zeggen, hoe zou ik zo groot kwaad doen? En zondigen tegen mijn God. Kuis. Beheerst betekent dat hetzelfde als matig. En tot slot iemand die vasthoudt aan het getrouwe woord. Iemand die houvast heeft. Grond onder de voeten, broeders. Het getrouwe woord van God. De Bijbel die gebruiken als wapen om mee te slaan, om mensen mee om de oren te slaan. Maar als de vaste grond die we zelf nodig hebben. Vasthouden. Een ambtsdrager houdt ergens aan vast, gemeente. En daar mag u ons op aanspreken. Dat we ons vasthouden aan het getrouwe woord. Want hoe moet je nou anderen vaste grond onder de voeten geven als je zelf het woord niet vasthoudt? Hoe moet je nou de dwaalleer bestraffen als je zelf niet vasthoudt aan het getrouwe woord? En hoe moet je nou twijfelmoedige mensen troosten als je zelf niet vasthoudt aan het woord? Van hieruit gaat de roep dan ook uit, broeders, om onszelf te oefenen in de verborgenheden van het geloof. Dat zegt het formulier. Stille tijd. Gebed. En vrouwen, bid ook voor ons. Bid voor je man als hij op bezoek gaat of als hij een andere taak heeft in de gemeente. Zodat we gedragen door de gebeden rondgaan in de gemeente. Ik herhaal het nog maar een keer, gemeente, voor we overgaan naar ons laatste punt. Lees dit nou niet als een lijstje waarvan u nu moet zeggen, nou, ik geef mezelf een 6 of 7. Maar zie het als een spiegel die de Heere genadig voorhoudt. Misschien wel heel confronterend. Want je komt erachter dat je op dit of op dat punt onzuiver leeft. Maar diezelfde genade is vandaag beschikbaar om op dat punt een overwinning te boeken, mag ik het zo zeggen. Als je nou moeite hebt met matig leven of met heilig leven en de spiegel wordt je voorgehouden, kom dan vanmorgen tot de bron. De Heer Jezus die kwam om te dienen. En zo staat hij voor ons, broeders, vanmorgen, de Heer Jezus. Hij komt om te dienen. Waarmee kan ik u van dienst zijn vanmorgen? Hebt u moeite om matig te zijn? Om rechtvaardig te zijn? Om niet eigenzinnig te zijn? Hier ben ik. Tot slot, gemeente. Wat is nou hun taak? Ja, Misschien zijn we al afgehaakt en hebben we gezegd, wie is tot deze dingen bekwaam? Ik kan me het goed voorstellen. Hoe kun je nou ja zeggen? Op de taak die je opgelegd wordt. Het kan alleen maar als je beseft dat God geen supermensen tot ambtsdrager maakt. Maar bedelaars die van genade leven en blijven leven. Dan kan het. En dan kan ook de inhoud van de taak gestalte krijgen in de gemeente. En wat is dan de inhoud van de taak? Heel kort nog. Dat is vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Zodat je bij machten bent om de gemeente te vermanen, te vertroosten door de gezonde leer. En de tegensprekers te weerleggen. Twee aspecten dus. Vermanen, bemoedigen van de gemeente. En het weerleggen van de dwaalleer. En ik vraag u opnieuw het beeld van de herder voor ogen te stellen. Wat doet de herder? Hij geeft acht op de kudde. En hij wil die kudde voeden en onderhouden en zien groeien. Hoe doet hij dat? Kiest hij de weg van de minste weerstand? Nee. Hij gaat naar de schapen toe. Eén voor één. En hij weet hoe dwars ze zijn. Want hij is zelf ook een schaap. Ook zo'n dwars schaap. Hij gaat naar de schapen toe. Nadat hij eerst bij de herder zelf geweest is. En hij bidt, Heere, geef mij genade om dit schaap de weg te wijzen. Te bemoedigen. Door het woord. Met die taak zijn we belast als ambtsdragers. Zie ons, gemeente. Als onderherders. Die u schapen willen weiden. Daarin mogen wij niet kieskeurig zijn. Iedereen heeft recht, zelfs dat meest dwarse schaap, op de zorg van de herders. Er komt ook wat anders bij. Dat is de dwaalleer op afstand proberen te houden en de tegensprekers te weerleggen. Dat is confronterend. Maar dat hoort ook bij de ambtelijke taak. Ik zal daar niet veel meer van zeggen, want ik hoop in een volgende preek daar wel meer op in te gaan. Op wat die dwaalleer dan is en hoe je dat dan precies kunt onderscheiden en hoe je met dwaalleer moet omgaan in de gemeente. Maar voor nu, dit is wel een taak die hoort bij het ambt. Een wachter kijkt niet alleen in de stad om te zien of het allemaal goed gaat, maar kijkt ook buiten de stad om te zien of er geen vijanden binnen dreigen te komen. De gemeente dient bewaard te worden. Broeders, straks klinkt het jawoord van u beiden. En misschien mogen we het samen ook wel in ons eigen hart zeggen. Ja. Hoe moet dat nou? Hoe kunnen we nou dienen? We dienen het beste door het voorbeeld te geven. En het voorbeeld geven, dat betekent dat wij in ons doen en laten, in ons spreken en zwijgen, de sporen vertonen van de omgang met het woord en met de Heer Jezus Christus. Dan hebben we geen barse stem nodig en dan hebben we niet heel veel volume nodig om toch met volmacht te spreken. Want dan spreken wij als uit de kracht die God verleent. En dan spreken wij de woorden van God. Daarom, broeders, zelf op de knieën, dicht bij de herder blijven, om die schaapskudde lief te hebben. En we doen het, laat dat ook gezegd zijn in alle voorlopigheid, want het werk op Kreta en het werk in Abbenbroek is maar voorlopig. Tot op de dag van Jezus Christus, het gaat een keer voorbij. De gemeente is niet het eindstation. Dat is straks die nieuwe gemeente. Maar wat hebben we dan een mooi werk, om door onderwijs de gemeente van nu voor te bereiden
op haar toekomst.
En tot slot. We kunnen het alleen maar doen in het zien op de Heer Jezus. Dat is zo mooi. Hij wordt zelf de opziener van onze zielen genoemd. Mooi is dat. Hij is de ambtsdrager die opzicht houdt over onze zielen. Wij hebben de taak om opzicht te houden over u. En hij houdt opzicht over ons. Blijf bij de herder. Om anderen bij de herder te brengen. Leer ons naar uw wil te handelen. Zingt u het mee met het oog op de nieuwe ambtsdrager. En met het oog op alle andere ambtsdragers. En met het oog op uzelf. Leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Nu over tot de bevestiging en lezen samen het formulier. Achter in het Bijbeltje staat dat om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, u weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen, verschillende keren u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu gebleken dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortgaan. Om hiertoe te komen zult u broeders die men bevestigen zal en verder allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God, een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diakenen. Wat betreft de ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, wat uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeid in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaren van het woord. Wat Paulus in Romeinen 12 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt van uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Evenzo op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Zoals in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst aan de priesters toegevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Toch bleven die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente van God te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die veel gemakkelijker kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen samen kerkenraad, college. En daarmee vertegenwoordigen ze de hele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het aan de gemeente. Het wel niet verstaan moet worden van alle lidmaten der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwaam, zeer juist van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaren van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. En naarstig toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel. Die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen, en de boetvaardigen opnieuw in de schoot van de kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaren van het woord behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle christenen. De Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de verhaling der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen zouden maken. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord des te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12... waar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En ergens anders spreekt hij van de behulpsels. Daarmee bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is wat het ambt is van de diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de almoezen en goederen die de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de almoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel vereist in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostrijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ten einde dan, broeders Kloos en Van Doorn, en ieder mogen horen dat u gezind bent om de voorzijde diensten, elk in het zijde, aan te nemen, zo zult u antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En mag ik u beiden vragen om op te staan van uw zitplaats. Ten eerste vraag ik u, ouderling en diaken, of u niet gevoelt in uw harten dat u wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen bent. Ten tweede of u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of u belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. U, broeder Kloos, in de kerkregering naast de dienaren van het woord en u, diaken Van Doorn, in de bediening der armen. En ook samen belooft u in alle godzaligheid zich te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn gemeente van broeder Gerrit Kloos? Ja. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn gemeente van broeder Van Doorn? Ja. Gemeente, zullen wij de broeders samen toezingen uit de morgenzang, het vierde vers, iets gewijzigd. Ik bedoel het derde vers, de morgenzang het derde vers, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Zullen we dat staande doen als u daartoe in de gelegenheid bent? De morgenzang het derde vers. Almogende God en Vader geven u beide tezamen zijn genade dat u in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar mocht verkeren. Amen. Broeders, even kort nog, heel persoonlijk. Het is altijd een vreugdevolle dag als er een vacature vervuld wordt en als er geen vacature bij komt. Daarin blijkt de trouwe zorg van de herder voor deze gemeente. Ook voor uw beide leven. Want u beide kreeg de vrijmoedigheid, opnieuw de vrijmoedigheid, om in een nieuwe periode te dienen. Van harte Gods zegen daarbij. Voor Gerrit zeg ik welkom in de broederkring. We zijn, dat heb je denk ik al een beetje gehoord uit de preek, we zijn geen boot waar de kapitein aan het schip zit en de rest ergens op het achterdek verkeert. Maar de kerkraad is een roeiboot waar één roeispaan open staat, waar van harte je genodigd wordt om mee te roeien. Hopelijk dezelfde kant op. Maar daar hebben we elkaar voor. Want we hebben samen gelezen dat de macht niet moet bestaan bij één, of bij enkele, maar bij meerdere. Dat betekent dat we elkaar ook onderling kunnen opwekken en aanscherpen en corrigeren waar nodig. En ik mag wel zeggen dat die openheid en die eerlijkheid en die ontvankelijkheid er ook is bij ons allemaal. Het is een vreugde dat zeg ik persoonlijk, om te dienen in deze kerkenraad en ten behoeve van deze gemeente. Het is een goed, er is vrede en harmonie en eenheid in het woord van de levende God. Wat dat betreft, van harte welkom. En laten we, broeders, allemaal één ding voor ogen houden. Zijn koninkrijk komt. En tegelijk bidden wij, uw koninkrijk komen. En wat is het dan een wonder dat God ons gebruikt. Ons wil inschakelen, de een als diaken, de ander als oudering of als kerkvoogd om deze gemeente te leiden. Gerda, het is een veelgehoord woord. De beste ouderling, dat is natuurlijk de vrouw van de ouderling of de vrouw van de dominee. Je bent van onschatbare waarde voor Gerrit. In je gebeden op de achtergrond, ook in je luisteren. In je stimuleren en soms ook corrigeren, want ja, ik spreek maar voor mezelf, dat heb je soms ook gewoon nodig. Je bent ook maar man. Mogen jullie samen het goede voor de gemeente zoeken. Het is heel mooi dat Gerrit geen ja gezegd heeft, omdat hij al een staat van dienst heeft opgebouwd. Ik zie wat broeders uit Kralingse Veer zitten, fijn dat u er bent. Dat is niet de reden geweest. Natuurlijk, we kunnen daar gebruik van maken, dankbaar gebruik van maken. Maar de uiteindelijke reden was dat de Heere zelf riep en het hart overboog. En zo ook alleen kan het. Hij die roept is getrouw. Dat mag ik tegen u allemaal en mezelf ook voorhouden. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Gemeente, ontvang ons en ontvang de nieuwe broeder als uw voorstander in de Heere. Dat is een schriftwoord, een voorstander in de Heere. Dat wil niet zeggen dat u altijd over de bol aait. Een voorstander in de Heere kan soms ook een duwtje moeten geven, een correctie moeten toepassen, maar bedenk, we doen het in bewogenheid en uit heil voor u. En als u denkt dat dat niet zo is, dan moet u daar niet met anderen over praten, maar dan moet u dat tegen de bewuste broeder of tegen mijzelf zeggen. Laten we die openheid en die eerlijkheid ook houden in de gemeente. Opdat we samen iets mogen beleven van het wonder dat de gemeente van Christus geleid wordt door hemzelf, waarbij hij van mensen gebruik maakt om de gemeente te laten groeien en opgroeien in de genade en de kennis van Christus. Broeders, van harte, God zegen. Gaat u zitten. Nog een paar woorden. Zo wees dan, ouderlingen, naastig in de regering van de kerk die u naast de dienaren van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En u, diakenen, wees vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de echte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs. Wees alle gezamenlijk in uw dienst getrouw, en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor heel het volk. Zo zult u uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en hier namaals ingaan in de vreugde van uw Heere. Aan de andere zijde, geliefde christenen, gemeente, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Wees weldadig, gij rijken. Geeft mild en deelt graag mee. En armen, wees arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hem. En moppen niet. Volgt Christus om de spijze der ziel. En niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever. Werkende dat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult u van de Heere ontvangen het loon van de gerechtigheid. Zullen wij samen God nog danken. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere groei van uw kerk, daarin te verordenen naast de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand bewaard kan worden en de arme mensen onderhouden. En dat u ons vandaag verleend hebt mannen van goede getuigenis die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als ze in hun bediening nodig hebben. De gaven van wijsheid, van moed, van onderscheiding,